Ik heb weinig jongens die niet de droom hebben om dit beroep uit te voeren. Miljoenen mensen die aanbidden, volop geld, vrouwen, aanzien en nog eens een keer geld, vrouwen en aanzien. Is het leven echt zo rooskleurig? Of is het keihard werken en je moet er heel veel voor over hebben?
Dit is de Baanbrekende Podcast. De podcast die jou uitlegt hoe het eraan toe gaat op de werkvloer. Deze aflevering gaat over...
het magische beroep voetballer.
Voetballer.
Ik ben echt een ontzettende fan van voetballers. Ik ben fan van Feyenoord. Ik kijk twee keer per week Voetbal Inside. Ik zie Studio Voetbal. En ik sla eigenlijk niks over wat betreft voetbal gerelateerde zaken. Dus ik wil er alles over weten hoe het is... om een voetballer te zijn. Voor jou is het minder, Robin.
Nee, absoluut. Ik heb eigenlijk vrij weinig met voetbal. Ik snap ook totaal niet hoe het hele spel, hoe het buitenspel in elkaar zit, hoe de competitie in elkaar zit. Dat je wat heb je allemaal? Een schaal?
Ja.
Kun je winnen? Je kunt...
De beker.
De beker.
De Johan Cruijffschaal. De Champions League.
Hou op, man.
De Europa League, ja.
Ja, sorry, maar ik ben echt zo'n leek dat ik niet eens weet wanneer je wat wint en zo.
Maar jij weet wel bijvoorbeeld dat het beroep voetballer best wel interessant is. Want ik krijg superveel aandacht, wat ik net al zei,
nou inderdaad. Ja, het geld. Dat spreekt me met name aan. Maar
denk je bijvoorbeeld dat elke voetballer gewoon superveel geld verdient? Of dat er ook gewoon middelmatige voetballers zijn die gewoon een simpel rijtjeshuis hebben met een hypotheek?
Geen idee.
Is er een minimumloon, denk je, van voetballers die ergens rond de 6 miljoen ligt?
Ik denk het wel. Ik denk echt dat er een gigantisch minimumloon is.
Ja?
Ja.
Ik denk dat je tegen gaat vallen. Ja. Maar ik weet ook niet of het altijd leuk is om voetballer te zijn. Aan de andere kant, denk ik. Want als jij bijvoorbeeld een hele grote fout maakt, ben jij de lul uiteindelijk die erop afgerekend wordt.
Ja, precies. En ik denk inderdaad dat je echt... je wordt constant wat in je nek geheigd van... ja, en hij is het schuld. En de ene dag ben je de grote held. En de andere moment ben je echt de grootste lul van het hele elftal.
Dat. Ja, en je moet er veel voor laten, lijkt mij. Je mag niet zomaar een blikje cola opentrekken. Of zelfs Michiel Kramer op de middenstip van de Kuip... een broodje kroket eten.
Ja,
dat kan niet.
Ik wist niet dat Michiel Kramer was. Ik ken die hele gast niet, maar oké. Okay. Het verhaal van de kroket, dat is me wel bekend. En denk ik echt van, nou jongens, stel je toch niet aan. Je mag toch gewoon eten wat je wil.
Ja, maar niet als je gaat invallen op de middenstip van de Kuip. Dat kan je echt niet maken. Maar ja, wij zijn nogal leken. Qua voetbal terecht. Althans, ik weet iets meer van voetbal dan jou, Robin. Misschien is het wel interessant om er ook echt een voetballer bij te halen.
Lijkt me wel. Ik heb iemand uitgekozen.
Ik heb in mijn grote telefoonboek gekeken of ik een voetballer heb. En die heb ik ook gevonden. Ik ken een voetballer.
Okay.
Hij heet Arno Arts. Zeg het je wat?
Nee.
Dat snap ik, want Arno Arts is best wel een gemiddelde voetballer. Die uit mogen best wel gemiddelde clubs heeft gespeeld. Hij heeft bij NEC, NEC gevoetbald, bij FC Twente, bij Cambuur, bij Willem II. De doorsnee voetballer. Dus of het beroep ook echt voor doorsnee mensen ook interessant is.
Ja, dus ik kan wel goed oordelen, denk ik. Ja.
Zullen we het gewoon gaan proberen? Zullen we kijken of we Arno Arts kunnen bereiken?
Laten we proberen te bellen.
Met Arno.
Arno, goedemiddag, Mark. En Robin?
Nou, Arno Arts. Leuk je te spreken.
Ja.
Het is Robin hier, Robin Vonken. En om eerlijk te zijn, jij kent mij niet, maar ik kende jou ook niet. Of is dat een hele ongemakkelijke binnenkomer?
Nee hoor, helemaal niet. Dus dat kan. Dus degene die we mee zullen kennen, dat zal zijn van mijn voetbalcarrière, bij wijze van spreken als het over voetballen gaat.
Ja.
Dus, en dat is al een hele tijd geleden.
Waar speelde jij bijvoorbeeld?
Ik ben begonnen bij NEC.
Mm-hmm.
Toen ben ik naar FC Luzern gegaan in Zwitserland. Daarna even kijken naar FC Twente, Cambuur, Willem II, Utrecht, VVV. Maar mijn beste tijd als speler heb ik gehad bij Willem II.
Dan heb je ook Champions League gespeeld volgens mij.
Ja. Ja, dat klopt. Onder Adriaanse.
Wauw.
Ja, dat was een geweldige tijd.
Want ik kan me herinneren nog uit die tijd. Je hebt twee keer gelijk gespeeld, toch, in de Champions League?
Ja, we hebben weliswaar heel weinig punten behaald. En dan hoop je op Champions League, dan hoop je op ploegen. En natuurlijk net als Manchester United, Barcelona, dat je daar een keer tegen mag spelen. Nou, dat werd voor ons Sparta Praag, Bordeaux en Moskou. Dus dat waren geen aansprekende tegenstanders, maar natuurlijk allemaal goede... Ja, in die zin van bekende spelers, maar wel goede ploegen natuurlijk. Wij waren eigenlijk Calimero in de Champions League eigenlijk.
Wat is de grootste speler waar je ooit hebt tegen gevoetbald? Kijk of ik hem ken.
Ja, grootste speler. Ja, nou, waar je in Nederland hebt, grootste speler, Romario.
Die ken je wel toch, Robin?
Nou, ja, de naam zegt mij wel wat, maar ik heb er, om eerlijk te zijn, totaal geen beeld bij. Ja, sorry, Anne, ja, nou, ik ben echt een complete voetballer.
Nee, dat geeft niks, maar Romario, dat was een geweldige speler bij PSV. Daar spelen we tegen. Nou ja, goed, die besliste gewoon wedstrijdjes in zijn eentje. Die was echt gewoon heel erg goed. Dat was echt
de Ronaldo goed. Van...
Precies. Ja. Precies.
Oké, okay, ja. Mooi.
Maar wilde jij vanaf jongs af aan al voetballer worden?
Ja, zeker. Dat was gewoon hier op straat, hier in het Velje. Dat is een volksbuurt hier. Ja, daar werd nog gewoon op straat gespeeld. Daar werden de straatstenen, steentjes voetbal. Straatstenen werden eigenlijk uit de straat gehaald. En dan ging je voetballen. Of hier in een weidje, vlak in de buurt. Ja, dat was schering en inslag. Schooltas in de hoek en voetballen maar iedere dag.
Maar goed, ja, andere tijden zijn veranderd. Was het,
zo is het.
Was het in jouw tijd, om het maar meteen af te sluiten, om het zo maar te noemen. Was het in jouw tijd echt wel normaal om met een kroket op de middenstip te gaan staan, bij wijze van?
Dat was het. Nee, dat was, ook in die tijd was dat niet normaal. Okay. Het was wel zo. Ik kan me nog wel herinneren van die tijd. Weet je wel, dat was allemaal nog niet zo professioneel, net als het nu is. Nu wordt alles meten is weten en ga zo maar door. Ja, toen de tijd dachten we met voeding, bij wijze van spreken, dachten we dat we met een bord bami, dat we de koolhydraten naar binnen werken, terwijl het een zak meel was, bij wijze van spreken.
Oh, dat
dus,
is niet zo, oké. Okay.
Ja, dat was toen nog helemaal niet. Weet je wel, net als voeding, krachttraining, ga zo maar door. Dat had je toen helemaal nog niet.
En je mocht gewoon roken volgens mij, want ik zag ook...
Ja, er zijn heel veel voetballers die altijd gerookt hebben, hoor. Ook na de wedstrijd, ook voor de wedstrijd. Ik heb menige spelers aanvoerder uit een hoekje of uit van de wc moeten halen van de stoppers met roken. Echt? We moeten bijna beginnen. Ja, dat
ik
was,
ben wel benieuwd. Wat is, bijvoorbeeld zo'n Romario, waar je het over hebt, hè? Dat is een van de beste voetballers. Rookt hij?
Dat weet ik niet. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar ik weet wel dat er heel veel spelers zijn die gewoon roken. Dat klopt.
Ik kan er eentje noemen. Theo Jansen. Wie kun jij nog meer noemen van voetballers die roken?
Nou, we hadden toen bij Willem II Dimitri Shukov. Nou, die rookte als een ketter. Die zat altijd op de... Kijk, ik heb bij Luzern heb ik bij wijze van spreken met een speler gespeeld. Dat was een Bosnische international, semi-toetje. Nou, toen die zat gewoon op de wc... In de kleedkamer en er kwam een walm uit. En dan vroeg de trainer, Semi, ben je weer eens roken? Toen zei hij nee en de hele kleedkamer was vol walm. Dus ja, maar dat ging allemaal toch stiekem, want dat mocht niet. En ja, toen werd er vaak in een bashok, werd er gewoon eventjes een sigaretje opgestoken voor of na de wedstrijd.
Wat denk jij? Want je hoort heel vaak over voetballers die dik zijn. Is het dik een groter probleem of is roken een groter probleem in het voetballen?
Ik denk dat allebei een probleem is.
Maar roken wordt kennelijk niet afgestraft dan. En overgewicht wel.
Ja, maar goed, overgewicht. Tegenwoordig is het zo van, en dat was in mijn tijd ook al zo. Ik weet, bij Adriaanse moesten we onder de 10% vetpercentage zitten. Anders ging je gewoon niet trainen en moest je afspekken. En roken is het zo. Dat werd gewoon stiekem gedaan. Dat werd niet in de volle aandacht van de trainer gedaan. Maar de trainer wist wellicht wel wanneer of jongens rookten of niet. Maar die liet dat gewoon toe en die zag dat door de vingers. Vetpercentage, dat is meetbaar. En als je dan ik weet nog bij ons bij Willem II, als we dan niet onder 10% vet zaten, ja, dan moest je gewoon afspekken. En dan ging je gewoon extra trainen, duurtraining doen om vet te verbranden.
Goed verhaal.
Nee, ik vind het allemaal heel interessant. Maar hoe zit het met de andere stereotypes die wij hebben over profvoetballers? Hoe zit het bijvoorbeeld met de vrouwen?
De vrouwen? Ik weet niet of dat veel veranderd is met vrouwen. Ik denk dat heel veel spelers nog heel gekke vrouwen zijn, denk ik. Nee, ik denk dat weinig al veranderd is.
Bestaan de Arno Arts groepies? Dus vrouwen die in de afloop van de wedstrijd...
Nee, die bestaan niet, denk ik. Nee.
Nooit dus, gehad? Nooit zomaar een vrouw die zich aanbood, puur omdat jij een voetballer bent, veel geld hebt en...
Nee hoor, echt niet. Nee.
Is het waar? Nee, heeft Arno Arts veel verdiend als voetballer?
Veel verdiend? Ja. Als voetballer verdien je gewoon goed. Dus kijk, maar ik heb niet de hoogtijdagen meegemaakt wat nu is. Weet je wel, wij zaten net... Je ging pas aardig verdienen als je vaak van club veranderde. En eigenlijk na het Bosman-arrest, wat het destijds was.
Wat is het Bosman-arrest ook alweer?
Kijk, het Bosman-arrest was dat je eigenlijk na afloop van je contract transfervrij was. Ik ben in de periode, heb ik gespeeld. Dat was toen nog van, als je contract afliep en je veranderde van club. Dan kreeg je bijvoorbeeld, stel dat je 30.000 gulden verdiende. En daar zat dan een bepaalde vermenigvuldigingsfactor aan. Ik noem maar bij wijze van spreken 10. En dat werd dan 10 keer jouw salaris, 10 keer 30.000, dan moest je 3 ton kosten. Weet je, na afloop van je contract. Kijk, nu ben je na afloop van je contract gewoon transfervrij en kun je gaan en staan waar je wil. Dat was destijds niet zo. Die gouden tijden, die hebben eigenlijk de generatie na mij meegemaakt.
Want jij hebt gevoetbald dus in de jaren 80, in de 90's en nog begin zero's, toch?
Precies, zo is het, ja.
Maar goed, ik hoor al allemaal bedragen, wat ik echt wel leuk vind. Maar is er een taboe op geld en salaris in de voetballerij? Of is het echt zo wat
ik denk eigenlijk wordt er vrij weinig over gesproken. Want iedereen redeneert altijd, wat jij met de club afgesproken hebt, dat verdien jij. En daar praten we gewoon niet over. Weet je wel, daar heb je afgedwongen met je contractonderhandelingen.
Maar je kijkt toch wel naar je medevoetballers en je denkt, jezus, daar is de gast van 10 miljoen, bij wijze van.
Nou ja, goed, ik heb niet gespeeld in die tijd dat gasten dat waard waren. Of dat lag bij ons toen veel dichter bij elkaar, bij de clubs waar ik heb gespeeld.
Maar is dat wel van invloed, denk je? Heb je dan meer respect voor elkaar als je salarissen dichter bij elkaar liggen?
Nee, dat denk ik. Ja, goed, als je salaris dichter bij elkaar... Maar ben je eigenlijk als voetballer ben je daar vrij weinig mee bezig. Dat zeg ik heel eerlijk. Kijk, ik was ook een liefhebber en... Het deed me niks wat iemand anders verdiende. Dat meen ik serieus. Dan heeft hij het prima gedaan met zijn contractonderhandeling. En dan zal hij wel zo goed zijn dat de club zo gek is om dat ervoor te geven. Dus ja, nee, dat deed me eigenlijk vrij weinig wat een ander verdiende.
Jij bent in 1992 verkast naar Zwitserland.
Ja.
Dat is niet echt het Valhalla voor voetballers?
Zeker niet. Zeker niet.
Deed het dan puur voor het geld of puur...
Nee, absoluut niet. Want dan kan je dat precies uitleggen. Kijk, ik ging bij NEC toen weg. En... wat ik je zei was de vermenigvuldigingsfactor met mijn salaris. En voor een buitenlandse club, hoefde ik maar 7 ton in guldens was dat toen nog te kosten. En als ik moest verkassen in Nederland, ik was aflopend in contract, dan moest een Nederlandse club 1 miljoen gulden voor mij betalen. En er was geen topclub en geen club in Nederland die 1 miljoen gulden voor me wilde betalen. En wij degradeerden met NEC en ik... wilde niet meer in wat nu de Jupiler League is, wat destijds de eerste divisie was. Daar wilde ik niet meer in spelen. Dus toen hadden die Zwitsers belangstelling. En toen kon ik voor 7 ton, zeg maar, wat NEC kreeg in guldens, kon ik dan naartoe. En het was eigenlijk een beetje ook meer een vlucht om naar Zwitserland te gaan. Want ik kon een binnenlandse transfer kon ik door het transfersysteem wat er toen was, niet maken.
Ik zie heel veel voetballers dan naar het buitenland gaan. Naar de meest gekke landen, zoals Wesley Sneijder, die neemt jouw land mee, dan naar...
Saudi-Arabië?
Naar Qatar inderdaad. Ja. Maar wat nou, als hebben die vriendinnen daar helemaal niks over te vertellen dan, vraag ik me af. Hoe gaat dat bij voetballers dan? Is het echt de carrière gaat voor?
Wat bedoel je, wie heeft er niets over te vertellen?
De vrouw in deze?
Ja, natuurlijk wel. Ik denk dat je dat normaal gesproken bespreekt. Van wil je vrouw al mee? Maar ik denk dat de vrouw vaart er ook misschien wel bij. En die maakt zich op dat moment ondergeschikt aan de loopbaan van de man. Kijk, er zit natuurlijk heel veel voordelen aan. Want kijk, je hoeft ook niet... zo'n Wesley Sneijder, als die naar Qatar gaat... Natuurlijk, die gaan nog een keertje miljoenen binnenharken.
Ja,
ik bedoel, daar gaat het natuurlijk wel om geld.
Ja.
En ja, goed, dat is eventjes... Als vrouw bij wijze van spreken wegcijferen voor de carrière van je man. Dat moet je kunnen en dat moet je willen.
Ja.
Maar ja, want uiteindelijk vaart iedereen daar in het gezin dan wel bij.
Dat is waar. Met geld is alles te koop. Ook principes. Lijkt me. Maar wat ik me afvraag, hè? Hoe sterk zou jij voor je vriendin dan in die tijd opkomen? Stel je voor, je kon naar Barcelona toe. Je zou daar de nummer 10 worden achter Romario in die tijd toevallig. Zou je dat? Maar je vriendin zou het niet willen. Ze zei, ik ga bij je weg. Waar zou je dan voor kiezen? Zou je dan voor Barcelona kiezen of voor je vriendin?
Nou, dat is een dilemma natuurlijk. Weet je wel? Maar als je een goede vriendin hebt, dan stelt ze je niet voor die keuze. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus die keuze zal dan ook niet voorkomen. Dus ja, en gelukkig heb ik daar nooit zo over hoeven te kiezen, zeg ik heel eerlijk.
Daar heb je geluk bij, inderdaad. Hoeveel procent van de voetballers kunnen na hun carrière gewoon lekker van hun geld blijven leven? En hoeven de rest van het leven niks meer te doen?
Nou, ik denk in Nederland, ik denk heel weinig voetballers. Ik bedoel, kijk, het gros van de voetballers, ik noem wie nu spelen. De spelers denk ik dat, zeg maar, het linkerrijtje van de Eredivisie. En je zult een carrière hebben van 10, 15 jaar. Mm-hmm. Nou, die heeft een hele mooie oude dag en die kan wel lekker uitzingen. Alleen ik denk, het tweede rijtje van de Eredivisie en de Jupiler League. Ja, daar wordt niet zoveel in betaald hoor. Daar word je echt niet rijk van. Dat denk ik absoluut niet.
Nou, jij het mis, Robin. Want voordat we jou belden, hadden we ook nog een klein gesprekje over hoe wij denken dat voetballers zijn. Robin, jij dacht echt letterlijk dat elke voetballer de rest van zijn leven gewoon lekker in de hangmat kan liggen.
Nee.
Eigenlijk wel, ja.
Maar niet dus, inderdaad. Want wat verdient bijvoorbeeld een gemiddelde Eredivisie voetballer in jouw tijd bijvoorbeeld per maand, netto?
Nou, ik denk, in mijn tijd, toen was in die tijd nog, ik denk gemiddeld Eredivisie voetballer 2500. Huh? Ik moet 2500 gulden denken. Dat was in die tijd, was dat veel geld. 2500, 3000, 3500.
Wow.
Euro netto in de maand. Dat was gewoon veel geld in meten. Maar dan moet ik wel zeggen, ik heb bij clubs gespeeld als NEC en ga zo maar door. Die hadden niet zo gek veel salaris. Weet je wel? En hoe hoger je kwam en subtopper, dan bouwde zich dat natuurlijk op. Maar je moet het natuurlijk ook maar in, pak een beetje, 15, 20 jaar verdienen.
Nee, daarom. Maar wat verdient bijvoorbeeld nu een gemiddelde voetballer van NEC of van Willem II?
Nou, ik denk bij NEC, ik zou bij God niet weten, dat moet ik schatten, hè. Ik zou bij God niet weten, maar ik denk bij NEC dat de gemiddelde rond 70, 80.000 euro ligt. En ik denk bij Willem II pak een beetje 120.000 euro.
Per jaar.
Verwacht ik per jaar aan, dan kun je de helft van de belasting geven. dat denk ik ongeveer.
Ik denk met name dat ze jou uitlachen als ze dit horen. Misschien is het een dubbele of een driedubbele.
Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen, want ik weet zelf ook niet hoe die salarissen exact liggen. Alleen ik denk dat het soms ook schromelijk overdreven wordt wat voetballers verdienen. Want ik denk in de Jupiler League nu, daar is echt geen vetpot om te spelen hoor. Ik denk dat de meeste spelers nu zelfs voor tweede divisie kiezen en bij een goede club in de tweede divisie willen spelen, dat bij clubs die heel hoog aangeschreven staan als topamateurs, dat je daar meer verdient dan in de Jupiler League.
Toch, maar vind je dat niet lastig dan? Want iedereen ziet jou als de voetballer, de man toch een beetje met geld, terwijl het eigenlijk best wel meevalt inderdaad. Vind je dat dan niet best wel, kan je daar niet boos om worden? Iemand zegt, ja, dan heb je hem weer, die kapsonenslui met al zijn geld en meneer de voetballer.
Nee, als voetballer moet je daar stoïcijns in zijn. Kijk, weet je, je krijgt een olifantenhuid. Dat aan mensen over je zeggen, ja, misschien is dat heel makkelijk, maar dat moet je gewoon naast je neerleggen. Weet je wel, daar zit gewoon een beeld wat geschetst wordt van de voetballer aan zich. Terwijl ik weet dat het meeste voetballers, dat is tegenwoordig gewoon een job van 9 tot 5. Mensen denken er gewoon heel makkelijk over, weet je wel. Maar je bent altijd met je lijf bezig. Je moet altijd super fit zijn. Je moet bij wijze van spreken een verjaardag kun je niet naartoe. Een feestje kun je niet naartoe. Alles staat in het teken van voetballen eigenlijk.
Tijd om de conclusie op te maken, Arno. Ben je er klaar voor? Voor een baanbrekende conclusie.
De baanbrekende barometer.
De baanbrekende barometer. Ik wil kijken met jou, Arno.
Ja, ja.
Of het beroep voetballer nou echt zo'n leuk beroep is. Of het leuker is dan bijvoorbeeld het beroep arts hebben. Of het beroep brandweerman bijvoorbeeld.
Ja, dat is zeker leuker.
Nou, we hebben 10 stellingen, of in ieder geval 10 onderwerpen. En heel snel moet jij er even doorheen gaan en aangeven of dit van toepassing is, ja of nee, bij voetballers en hoe het in zijn werk gaat.
Ja.
Ja, om te beginnen. De spanning en de uitdaging in het beroep van profvoetballer.
Nee, tuurlijk, dat brengt spanning met zich mee, maar dat maakt het ook leuk. Hè? Hoe meer druk, hoe beter je presteert, vind ik. Dat was in mijn geval zo.
Hoe zijn de werktijden als voetballers?
De werktijden zijn nu denk ik, ben je van 9 tot 5 voetballen. In mijn tijd was dat van 10:30 tot 12:00 en soms dan van 2:30 tot 5:00, maar dat is totaal veranderd. Dus nou, nu is het van 9 tot 5.
Maar voetballers moeten ook echt voor mij 7 dagen werken praktisch, of 6?
Ja, dat klopt. Die werken het weekend. Dus je hebt nooit, kijk, als je een dag vrij hebt, dan moet je rusten voor de volgende dag. Dus voetballen ben je 24 uur per dag.
Ook in de zomerstop?
Ja, ook in de zomerstop, want dan moet je weer rekening houden. Je kunt 2 weken rust pakken, dan kun je aan een strand gaan liggen, maar dan zul je toch weer voor jezelf moeten gaan lopen. Of je krijgt van je club een hartslagmetertje mee, dat ze kunnen aflezen. Dat je weer fit bij de... Ja, daar is tegenwoordig dat je weer fit bij de club verschijnt. Want je lichaam is in principe je gereedschap.
Het salaris, het volgende punt.
Ja.
Is dat, zeg je van nou, ik... En wat voor auto rij jij eigenlijk?
Ik zelf, ik rij in een Toyota Avensis.
Oh, is dat goed?
Ik was altijd de subtopper, dan is je auto ook subtopper.
Ja, precies.
Ja.
Maar kortom, mogen voetballers klagen over hun salaris?
Nee, absoluut niet. Nee, dat niet.
Dat is een inkoppertje.
Nee, niet. Je hebt van je hobby je beroep gemaakt en daar word je heel goed voor betaald. Dus geen probleem.
Heb jij vrienden overgehouden in het voetbal?
Ja, Ja.
Welke ploeggenoten zijn jouw echte vrienden?
Galasek is een echte vriend.
Dat was Galasek van Ajax vroeger.
Ja, dat klopt. En terwijl ik die heel weinig zie... Jaap Stam is gevoelsmatig een echte vriend, terwijl ik die ook heel weinig zie. Maar als je elkaar ziet, dan is het altijd vertrouwd. En dan is het altijd heel makkelijk. En dan is het of je met vrienden weer bij elkaar bent. Dus je ziet elkaar vrij weinig, omdat iedereen zijn eigen leven heeft. Jaap Stam zit nou in Engeland. Galasek woont in de omgeving van Nürnberg. Maar dat zijn gevoelsmatig gewoon vrienden.
Oké. Dus, ja. En zijn er ook mensen aan wie je echt een grafhekel hebt in de voetballerij? Collega's waarvan je denkt, ik hoop echt dat jij ooit onder een bus loopt.
Nee, niet echt. Nee? Dat zeg ik heel eerlijk. Nee, ik zou eerlijk zijn als dat wel zo was. Ja, nee.
En geen trainer die jou wel eens op de bank heeft gezet?
Oh jawel, je hebt wel eens trainers. Dat denk je van, dat zou ik nooit doen. En noem maar eens maar op. Maar tuurlijk zijn die er. Kijk, je leert van slechte trainers en van goede trainers. Natuurlijk zijn er wel eens sommigen dat je denkt van, jezus mina. Dus zeker.
Oké, dus onder kopje collega's in de baanbrekende barometer is het prima, want je maakt er vrienden mee en je hebt weinig vijanden.
Ja, kijk, in de voetballerij is het zo, kijk, uiteindelijk hou je weinig vrienden over. Mijn vrienden komen ook bijna niet uit de voetballerij. Maar je hebt met gevoelsmatig, en dat was bij mij met Galasek, met Callas van Wanrooy, met Jaap Stam. Gevoelsmatig hou je zeg maar een paar jongens over, maar die zijn gewoon op één hand te tellen, hoor.
Oké, volgend punt. De secundaire arbeidsvoorwaarden. Daar weet jij vast een heleboel van als man die tig contract heeft moeten tekenen. Wat staat er allemaal in het contract? Mag je de bal mee naar huis nemen na afloop van de wedstrijd? Of mag je verplicht shirtje ruilen met Ronaldo als je ooit een keer tegen hem mag spelen?
Nee, dat staat niet in het contract. En in mijn tijd was het zelfs zo dat als er toen een shirtje geruild werd, dat werd gewoon van je salaris afgehouden, hoor.
Echt?
Ja, nou, zeker. Dat was in onze tijd zo, dan hoefde je shirtje niet te ruilen, hoor. Want er stond er gewoon 80 gulden of weet ik veel hoeveel het shirt kostte. Dat stond gewoon als inhouding op je loonstrook.
Wauw.
Ja, dat klopt. Dat was toen.
Maar oké, secundaire arbeidsvoorwaarden, vandaag de dag dus. Of oké, misschien destijds. Wat waren nou echt mooie extraatjes voor het vak van profvoetballer?
Nou ja, dan kom je terecht bij winst, bij premie, bij beker, noem alles maar op. Daar werd merendeel premies uitbetaald, zoveel per punt. Als je verder kwam met de beker, des te meer kon je verdienen. Dat waren eigenlijk de extraatjes buiten je salaris en je vakantiegeld.
Oké. Nou, misschien wel het moeilijkste punt in de baanbrekende barometer, denk ik. De studietoegankelijkheid. En dan lijkt me vooral handig, denk ik, om over trainen te hebben. Eigenlijk ben je hele leven, laten we zeggen, 1/3 van je leven aan het investeren in trainingen en opleidingen.
Ja, weet je wat is? Kijk, merendeel. Kijk, ik heb na mijn voetbalcarrière, dan ga je kijken wat lijkt je leuk en wat het dichtste bij voetballer ligt, dat is trainen worden. En dan ga je eigenlijk je diploma's, al heb je daar misschien al gedurende je carrière al gedaan en tijd voor gehad. Dan ga je diploma's halen wat betreft trainen worden.
Dus eigenlijk ben je altijd aan het leren. Eerst als tienertje of als jong joch inderdaad op de training. En later ga je zelf leren trainen. Dus eigenlijk ben je telkens bezig met jezelf ontwikkelen.
Ja, precies. Dat is zo. Dat houdt niet op. Ik kijk ook niet als voetballer. Hè. Om mijn 30ste was ik nog aan het proberen rechtsvoet te gaan trappen. Terwijl ik altijd alleen maar gas gaf met rechts. Weet je? Ja
precies.
Dus ja, je bent nooit uitgeleerd. En dat geldt ook voor het beroep van trainer.
Kan iedereen voetballer worden?
Nee, want moet je talent voor hebben. En kijk, iedereen heeft zijn plafond waar hij aan zit. Kijk, en je moet er ook zoveel uren natuurlijk in stoppen. Weet je wel, je kunt wel goed worden tot op een bepaalde hoogte. Maar ik denk dat je zeker ook een bepaalde aanleg moet hebben.
Ja, en dan kom je ook meteen bij de doorgroeimogelijkheden bij dit vak. Want dat houdt een keer op dus, denk ik.
Ja, precies. En dat was voor mij subtop. Dat was het maximale. Ik had graag naar de top gewillen. En er is ook wel eens belangstelling geweest van Ajax en PSV toen ik jong was. Maar ja, later moet je concluderen. En dan kom je tot de... Kijk, ik miste als voetballer pure snelheid. Felheid, dynamiek, agressiviteit. Dat miste ik gewoon als voetballer. Ik was technisch een goede voetballer, maar niet goed genoeg voor de top.
Is het een gevaarlijk beroep nou eigenlijk, voetballer zijn? Lijkt me wel, toch?
Ja, het is soms wel gevaarlijk, want in die zin, je loopt soms tegen schoppen van tegenstanders op. En merendeel van de schoppen krijg je ook tijdens gewoon trainingen. Wanneer je met elkaar moet duelleren tijdens trainingen.
Maar ja, je hebt niet alleen het gevaar van blessures, maar je hebt ook het gevaar van supporters inderdaad. Alleen maar ook wel een tipje om mee te rekenen inderdaad. Dus dat maakt voetballers zijn best een gevaarlijk beroep, lijkt me.
Ja, maar ik bedoel supporters, normaal gesproken je eigen supporters, die doen sowieso niks. En voor de rest, in de uitwedstrijden in stadions zitten graag tussen, noem alles maar op. Maar ja, ik heb nooit angst voor supporters gehad, absoluut niet.
Oké. Aanzien op de baanbrekende barometer en het vak profvoetballer.
Nou ja, ik denk dat profvoetballers wel aanzien hebben. Ik bedoel, daar kijken jongetjes die profvoetballer willen worden, kijken er enorm tegenop.
Ja, precies. Maar heb je er zelf ooit ook profijt van gehad? Als in van, ik heb een gratis kledingkast gekregen en gratis kleding voor erin.
Dat was veel minder. Wij hadden toen gewoon een schoenencontract met voetbalschoenen, noem alles maar op. En die konden we dan gratis afhalen. Er zat gelukkig dan een soort kledingcontractje aan. En dan kon je bij je sponsor voor een x-bedrag. Kon je nog een leuk trainingspakje meenemen. Maar Dat is niet in die mate zoals het nu is. Absoluut niet.
Die Toyota van jou is niet gesponsord.
Nee, die is niet gesponsord, nee.
Hoe is dat jaren later? Je bent natuurlijk een jaartje of 10, 12, 13, 14 ben jij gestopt als profvoetballer. Als jij nog een kroeg binnenloopt bijvoorbeeld, bij een club waar jij hebt gevoetbald, zoals FC Utrecht of bij VVV, hoe kom jij dan binnen? Zijn ze nog aardig voor je? Hoe is die aanzien in dat opzicht? Kennen ze je nog?
Dat is echt wel top. Mensen herkennen je nog, de meeste, laat ik het zo zeggen. En dan nog, dat zeg ik heel eerlijk, wie je als voetballer mee hebben gemaakt. Dus zijn de ouderen. Sommige clubs maken er ook beleid op. Ik bedoel, bij Twente, Utrecht, NEC, Willem II. Ik kom nog overal even graag en je wordt met alle ega's ontvangen. En sommige clubs maken er ook beleid van om heel goed met hun oud-spelers om te gaan. En ja, dat is alleen maar te prijzen. Het is altijd leuk om oud-spelers ook weer onderling te ontmoeten. En herinneringen op te halen aan die tijd wanneer je zelf speelde.
Anne, bijna het laatste kopje van de baanbrekende barometer. Waarin we kijken of het beroep voetballer nou ook echt interessant is om te doen. Voor mensen die bijvoorbeeld nog een baan nodig hebben. Denken, ik wil voetballer worden. Laat ik het gaan doen. Ga even kijken of het echt leuk is om daadwerkelijk het beroep uit te voeren. Intensiviteit. Is voetballer nou een zwaar beroep? Je maakt maar dagen van 9 tot 5. Op zich veel vrije tijd lijkt me. Maar is het nou echt, ben je moe als je vroeger thuis kwam van een dagje werken?
Jazeker.
Ja?
Ja. En in de voorbereiding extreem.
Waarom?
Ik heb wel eens in een voorbereiding van een seizoen, en die bestond in mijn tijd uit duurlopen tempo lopen en ga zo maar door. Ja, dat als ik de dag erop opstond, ja, dat je bijna je bed niet meer uit kunt komen, zo moe was je. Dat is echt zo.
Oké, laatste vraag in de baanbrekende barometer. Misschien wel de belangrijkste van ze allemaal. Hoe is het, of hoe zat het in jouw geval met de koffie in de kleedkamer of de kantine?
Wat bedoel je misschien met de koffie? Die was er, hoor. Wij konden s'ochtends prima een kopje koffie nemen. Geen probleem.
Maar was die lekker?
Ja, natuurlijk was die lekker. Ja, absoluut.
En bij welke club was die lekkerst?
Nou, wij hadden ooit een koffiejuffrouw bij Willem II gehad. Die ze ooit eruit gestuurd bij Willeke Peijen. Daar was de koffie heel lekker.
Dus. Ze maakt een Irish koffie van. Voor de eerste spelers.
Ja, die heb je er ook bij gehad. Daar ging er soms een scheurtje alcohol in. Maar ik drink geen alcohol, dus... Maar bij de meeste clubs is de koffie prima, hoor.
Oké, gelukkig. Goed om te weten. Robin, je hebt best wel lang nu naar het verhaal van Arno geluisterd. Stel je voor, jouw talent.
Ja, precies dat denk ik dus ook. Ja. Het is echt... Ja, ik vind het een super interessant verhaal van Arno. En het is... En dat is een klein beetje de bedoeling van deze podcast. Ik heb echt wel respect gekregen nu... voor het vak profvoetballer.
Nee, maar stel je voor, Robin. Stel je voor, je had het talent. En je zou nu een jaar of 10 zijn. Zou je dan, als je deze informatie weet van Arnhem, daadwerkelijk de stap nemen om profvoetballer te worden?
Waarom niet?
Oké.
Het is toch super... Als je ziet wat Arno bereikt heeft.
Ja.
En met name wat hij op zijn bankrekening heeft staan waarschijnlijk. Ja, dan denk je toch, dan is het, dat wil toch iedereen?
True. Nou, ik ga ook even mezelf kijken. Ik wilde altijd al profvoetballer worden. Het is nog steeds zo. Het blijft gewoon een jongensdroom.
Ja, dat klopt. Dat is een jongensdroom. Maar met dat geld valt er wel mee, hoor. Dan had ik in een andere tijd moeten voetballen, denk ik.
Maar ja, je hebt het toch bereikt. Jij hebt bijvoorbeeld in de Champions League gespeeld. En,
ja,
maar weet je wat het is met het verhaal wat ik van jullie hoor? Kijk, er wordt over Ronaldo en noem alles maar op. Zonder mentaliteit kun je geen kwaliteit leveren. Hè? Dus met de mentaliteit van Ronaldo zit het ook wel goed om iedere dag beter te worden. Anders kan hij gewoon dat niet brengen wat hij iedere week brengt.
En die sixpacks heeft hij zelf getraind. Heeft niet op Marktplaats gekocht. Dus,
Ik ben er wel uit. Als ik het een cijfer zou moeten geven, dat beroep profvoetballer, kwam zelfs ik zonder mijn talent wel echt op een 8,5 uit, denk ik.
Oké, voor mij is het echt mijn ultieme baan. Als ik nu de aanbod krijg, zou ik het gratis moeten doen, zou ik in het mooie shirt van Feyenoord willen voetballen. Dus ik zou hier, dit is een 10 voor mij.
Kun je een klein beetje vinden in deze cijfers, Arno?
Jazeker. Het is een geweldig beroep. Als je als jongetje droomt, kijk, ik heb hetzelfde gehad. Als je jongetje droomt om profvoetballer te worden en je droom komt uit, ja, wat is er mooier?
Ja. Top, hey, dankjewel Arno.
Ja, Arno, echt ontzettend bedankt. Ik heb heel veel van je opgestoken en ik vind het ontzettend interessante verhaal wat je hebt verteld. Dus,
dankjewel. Dank, jongen.
En tot zover de allereerste baanbrekende podcast. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het uitzitten en heel graag ook tot een volgende keer. Vergeet ook vooral niet de duimpjes achter te laten waar dat mogelijk is of reacties achter te laten. Goede recensies, zijn we heel erg blij mee allemaal. Des te meer mensen kunnen deze baanbrekende podcast gaan beluisteren. En zeker ook alle reacties, die zijn welkom. Als je goed of interessant beroep hebt, stuur het vooral door. baanbrekendepodcast@gmail.com. Dus als je denkt van, hey, mijn oom die heeft een leuk beroep, stuur een mailtje baanbrekendepodcast@gmail.com. Bedankt voor het luisteren nogmaals en heel graag tot de volgende keer.